Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is een aflevering waarin gepraat wordt over zelfdoding. Denk jij aan zelfdoding? Neem dan contact op met 0800 0113 of chat op 113.nl. Welkom bij De Liefde van Nu. Wat je zo meteen hoort is het verhaal van de 24-jarige Rianne. Ze is 17 wanneer ze voor het eerst echt verliefd wordt op Noah. Het verhaal van hun eerste liefde is zoals dat van heel veel andere leeftijdgenoten. Intens, met ups en downs, grote passie en frictie. Maar dan maakt Noah onverwacht een einde aan zijn leven. Rianne vertelt hoe ze omgaat met dat verdriet en ik moet zeggen dat dit het deel is van ons gesprek wat mij het meeste aangreep. Ik zag iemand wier leven niet liep zoals ze gepland had. Ze is heel eerlijk over het feit dat zijn dood al haar plannen in duigen gooide. En dat vind ik zo bijzonder aan het gesprek. Ze was gewend dat alles in het leven maakbaar was. En toen, op haar 21ste, ontdekte ze wat velen pas tientallen jaren later ontdekken. Dat niets aan rouwen maakbaar is.
We konden elkaar gewoon heel erg raken. Ik denk dat dat het vooral is. Dus op een goede manier, waarbij ja, als we bij elkaar waren, was het echt fantastisch. Het was echt alsof, alsof we een beetje zweefden eigenlijk. Het was echt, het was heel, heel bijzonder. Maar als we niet bij elkaar waren, dan dat speelde ons vooral apart. Want hij kon zich gewoon heel lastig op meerdere dingen tegelijkertijd focussen. Dus hij kon dan een paar dagen niks van zich laten horen. En ik werd daar heel onzeker van. Ik wist ook niet zo goed wat je van elkaar kan verwachten in een relatie. Dat clashte heel erg en daar kon ik heel erg ruzie over maken. En ja, later kwam ik dus ook erachter dat op die dagen waarop hij dan niks van zich liet horen. Nou, dat dat ten eerste best wel normaal was, geloof ik. Dat ik dat niet zo leuk vond of dat lastig vond. En dat dat eigenlijk juist de dagen waren die voor hem heel donker waren en heel lastig. Waarop hij juist niet met iemand, denk ik, contact kon zoeken. Want dat waren dagen waarop hij depressief was. Of nou, zo heeft hij dat later aan mij in een brief uitgelegd.
Wat schreef hij jou?
Ik vind het verschrikkelijk wat ik je nu ga moeten vertellen. En daarin beschreef hij dus ook van de dagen dat ik soms 2-3 dagen niet van me liet horen. Dan toen wonnen de minute van de plussen en zat ik in strijd met mezelf. En hij heeft dat wel. Hij heeft het ooit wel een beetje aan mij verteld dat hij. Ik wist wel dat hij daarmee worstelde met hoe tevreden hij was over zichzelf en dat hij de lat heel erg hoog moest leggen. Maar ik wist niet dat het zo erg was. Ik wist totaal niet dat hij depressief was. En ik wist ook helemaal niet wat depressie was eigenlijk. Ik dacht, als je depressief was, dan lig je de hele dag in je bed. En heb je nergens zin in, maak je geen plannen voor de toekomst. Maak je geen plannen met vrienden. En Noah deed het allemaal. Hij had superveel plannen voor de toekomst. Hij was echt de life of the party. Hij had superveel hobby's, heel veel interesses. Hij was altijd vrolijk, dus ja, ik had echt zoiets van, dit is gewoon een soort hele andere realiteit waar ik me nu in bevind. Ik kon het helemaal niet.
Wat gebeurde met jou toen je dat begrijpen? Las? Hoe realiseer je dat?
Ja, ik denk dat dat helemaal niet binnenkwam, ook op dat moment. Want er was heel veel te doen in dat huis waar Noah toen woonde. Want ik was die brief aan het lezen en ondertussen ook liep de politie. En ik had vooral zoiets van, hoe heb je dit nooit aan mij laten zien? Hoe heb je het zo goed verborgen gehouden? Dat eigenlijk, ja.
Wat gebeurde er de dagen daarna?
Die dagen daarna, ik weet nog dat ik die ochtend, zijn mijn broers ook meteen gekomen. En toen hebben we met z'n vijven, weet ik nog heel goed, zaten we op de bank bij mijn ouders thuis. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment gewoon niet meer kon huilen. Ik was helemaal een soort van, verdoofd of ik was ook heel moe. Echt heel, heel, heel moe. Ja, dus die dagen daarna ben ik veel bij Noah's ouders geweest. Ze vroegen ook of ik mee wilde naar de plek waar het was gebeurd. Naar het spoor. En ik wilde dat eigenlijk wel meteen. We konden niet helemaal naar die plek, maar iets van 20 meter ervoor. Dus daar zijn we toen met de recherche, geloof ik, geweest. En ik moet zeggen, die plek Ja, dat zei mij niet zoveel. Want ik kon me dat gelukkig niet heel erg voorstellen. Ik probeerde me het wel echt voor te stellen. Om het gewoon beter te begrijpen. Van
wat
hoe...
probeerde je precies voor te stellen?
Nou, hij daar heeft gestaan op het spoor in zijn laatste momenten. En wat hij moet hebben gedacht. En ik weet nog dat het me heel erg raakte. Dat ik dacht van, oh, zou die... Nou, heel egoïstisch misschien. Maar zou die aan mij hebben gedacht? En zou dat iets zijn geweest wat hem misschien toch nog liet twijfelen? Of zou hij misschien in gedachten een soort van afscheid van mij hebben genomen? Want dat heb ik natuurlijk niet kunnen doen. En hij zat in de gekke positie dat hij dat wel kon doen.
En hoe is dat dan om daar te staan?
Ja, ik had denk ik gehoopt dat het me een soort van nieuw inzicht zou geven. Of dat ik zou begrijpen van, oh, nou, ik kan het me ergens soort van voorstellen dat je zo voelt. En dat je dat dan doet. Want ik denk dat ik daar heel erg naar zocht. Naar een soort van begrip van, hoe kom je tot zo'n punt? En hoe...
Is dat begrip er ooit gekomen?
Ja, eigenlijk wel. En niet dat ik... ik denk... Toen ik zijn... Ik denk dat het een moment was dat ik zijn dagboeken las. Het was denk ik een jaar of zo nadat hij is overleden. Waar die echt al vanuit zijn puberteit stamde. Waarin hij dus eigenlijk gewoon steeds beschreef... dat die sombert en die duisternis steeds weer om de hoek kwam kijken. Al heb ik mezelf gelukkig nooit op dat punt begeven. Dat je niet meer wil leven. Ik kan me wel voorstellen dat het leven gewoon heel zwaar kan zijn. En dat hoe, want eigenlijk was er in Noah's leven niks mis. Hij had een gezonde familie, heel leuke familie. Hij was heel getalenteerd, slim, veel vrienden. Nou, hij had een relatie die meestal van de tijd ook leuk was. Er was eigenlijk niet echt iets wat er fout kon zijn. Maar ja, als je dan alsnog ongelukkig bent, dan is het wel heel erg... dat je dan niet meer wil leven, heb ik me ergens wel voor kunnen stellen als het donker, de duisternis de hele tijd weer terugkomt, dan, ja.
Maar je praat er, het is eigenlijk nog niet steeds zo heel erg lang geleden. Nog maar 3 jaar, bijna.
Ja.
Maar je praat er heel erg, wat zal ik zeggen? Together over, heel erg, alsof het heel erg lang geleden is, alsof je het afgesloten hebt. Is dat iets waar je heel erg je best voor moet doen? Is dat iets wat je hebt voorgenomen? Ik moet het afsluiten, want ik moet weer verder?
Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik heb helemaal niet bedacht van, oké, ik moet het afsluiten en ik moet verder. Ik wil het eigenlijk, dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik wil het eigenlijk zo lang mogelijk bij me houden. Want als ik nog verdrietig ben, dan leeft hij nog. Zo voelt het eigenlijk.
Ben je nog verdrietig?
Ja. Niet meer elke dag. Niet meer zo ik denk vooral het eerste jaar. Het eerste anderhalf jaar kon ik echt helemaal in een... echt wel een hele dag of dagen uit het veld geslagen zijn. En ja.
Wat deed je dan?
Ik ging eigenlijk daar heel erg in wegkwijnen. En heel... dat was eigenlijk een beetje raar. Want ik weet nog dat na Noah overleed was ik dus heel erg... Ik was heel erg geobsedeerd, denk ik, haast door... Het zo snel mogelijk verwerken. En ik had echt een soort lijstje gemaakt met... Hoe ga ik me beter voelen? Oké, hardlopen, veel water drinken, gezond eten, mediteren. Ik had er echt helemaal een soort van... een soort obsessie van gemaakt.
Dus toch, wat ik net zei, dat je net wel had vast...
Misschien in die zin wel. Omdat ik was me heel erg van bewust. En dat hebben mijn ouders ook wel gezegd van... Dit is echt iets heel groots. En ja, van... ik merkte wel dat zij zich ook wel zorgen om mij maakte. En ik was mezelf ook wel heel erg van bewust. Want dit is echt iets heel erg groots. Dus ik had eigenlijk vooral zoiets van... Ik wil geen trauma dan overhouden. Ik wil niet dat dit mijn leven gaat tekenen. Dus ik ben daar toen heel geobsedeerd mee bezig gegaan. Ik weet nog dat ik een meditatie-app had gedaan. En dat ik dacht van oké, ik ga 10 minuten lang helemaal aan Noah denken. Dan ga ik huilen en dan... Heb ik mijn verwerking voor die dag weer gehad, zeg maar.
Waarom zou het niet je leven mogen tekenen? Elk leven wordt er getekend op een gegeven moment.
Ja, maar ik was zo jong. Ik was net 21 toen hij overleed. Dus ik had zoiets van, ik zou toch een leuk leven hebben. En ik zou toch een heel gelukkig leven hebben. En ja, natuurlijk heb je er geen controle over. En ik had alles heel mooi gepland. En ik had een heel ander leven voor me gezien. Ja, ik wilde vooral gewoon niet dat ik alleen maar verdrietig nog zou zijn. En ik had helemaal geen ervaring met de dood op die manier. En dan helemaal niet met het... ik was dus eigenlijk altijd zo bang dat de relatie uit zou gaan. En nu ging het niet eens uit, maar werd het verbroken op de allerergste, meest definitieve manier ooit. Dus ik ja, ik was heel erg bang dat het dat ik erin zou blijven in dat verdriet. En ik wist helemaal niet hoe ik ermee om moest gaan.
Ja, maar werkte het, die lijstjes en dat hardlopen en water drinken?
Nee, werkte niet, die lijstjes. Nee. Nee, het werkte niet. Of ja, goed, ik denk dat het nog erger was geweest als ik elke dag dronken was geworden en alleen maar McDonald's was gegeten. Maar
waarom denk je dat? Waarom is dat? Het is dan niet zo erg om je gewoon eens een keer om je daar helemaal aan toe te geven?
Nee. Nee, dat klopt ook. Nee, maar ik. Nou.
Wel, als je niet misschien eens mag toegeven aan verdriet over je geliefde, ja, waar dan nog wel over?
Ja. Ik was eigenlijk juist heel erg bezig met, ik mag het niet wegstoppen en ik moet er heel bewust mee bezig zijn, want dan verwerk je het beste. En ik denk dat heel goed verwerken, zeg maar, dat ik dat dacht, dat ik dat kon vinden in die lijstjes. En ik dacht heel erg van, nou, oké, ik moet er elke keer als ik het soort van voel, moet ik er helemaal in gaan zitten. En dan las ik nou eens brief weer en nou, draaide ik alle nummers die ik met hem associeerde en ik heb heel veel opgeschreven, echt alleen maar echt boeken vol geschreven over wat ik op dat moment voelde. En het waren altijd in de vorm van brieven naar Noah. Ja, ook wel professionele hulp gezocht. Ja, waar ik uiteindelijk dan ook wat minder uithaalde, denk ik. Of ik, ja, ik was heel erg bezig met, oké, ik moet dit zo goed mogelijk verwerken. Maar het lastige vond ik eigenlijk juist dat, nou, je kunt er heel veel met vrienden over hebben, maar uiteindelijk moet je het alleen doen. En er is niemand die het ook heeft meegemaakt op deze manier. En ja, dus eigenlijk de eenzaamheid die erbij komt kijken, vind ik nog steeds het lastigste. Dat iedereen, nou, ook mijn ouders en vriendinnen hebben wel eens gezegd van, als ze maar een klein stukje van je over zouden kunnen nemen, dan zouden we het heel graag doen. Ja, je weet helemaal niet hoe je ermee moet dealen. Ja, je grote liefde overlijdt. Ja, je bent 21, wat doe je dan?
Kun je schetsen wat er gebeurde in die jaren daarna? Mensen zeggen altijd, er zijn verschillende fasen in de rouw. Vind jij dat ook?
Nou, ik heb dat ook echt gegoogeld toen ik thuis kwam. Van inderdaad die hele avond dat Noah is overleden. Van oké, wat zijn de 5 fases van rouw? Hoe kom ik hier zo snel mogelijk overheen? Dus ik dacht van, nou oké, blijkbaar is je eerste, nou, of moet je acceptatie en dan woede. En dan komen inderdaad al die fases. Ik heb dat echt totaal niet gevoeld als fases op die manier, zoals het altijd wordt omschreven. Dat je inderdaad dan ook woede erbij komt kijken. Maar eigenlijk nooit echt boos gevoeld op Noah. Nou, misschien wel op het leven. Als ik me zo uit het veld geslagen voelde, dacht ik wel van, nou, waarom, ik heb er ook allemaal niet om gevraagd, waarom is dit mijn leven? Waarom gebeurt mij dit? Maar dat is dus, ja.
Je was eigenlijk geërgerd dat dit op je pad kwam.
Ja, klopt. Ik had het allemaal heel mooi voor me gezien. En ik wou eigenlijk een master gaan doen in Londen daarna. En ik was helemaal aan het aanmeldingsproces. En ik zag het helemaal een soort grandioze levenspad voor me. En ja, dan komt dit ineens op je pad. Dus
het klopte niet met je planning.
Nee, het klopt niet met mijn planning. Nee. Nee, dus nou, ook weer van, nou goed, dat is inderdaad wel iets wat ik daardoor heb ingezien.
En daar heb je weer een andere planning voor in de plaats gesteld. Namelijk die lijstjes en die boel. Dat is toch ook, sorry, maar ik vind het ook een beetje grappig.
Ja, nee,
dat je gewoon meteen diezelfde avond al gaat zitten googlen naar die 5 fasen van. Want als je het gaat over helemaal het begin waar we het over hadden, dat die kwetsbaarheid en dat je doodeng vond, die liefde. Je bent wel iemand die heel graag controle houdt.
Ja, terwijl ik had dat helemaal niet. Of ik wist wel dat ik dat inderdaad fijn vond. Dat maakte me ook altijd een beetje belachelijk, want hij was echt heel ongestructureerd. Wat het heel leuk maakte ook tussen ons. Maar dat heb ik inderdaad wel over mezelf geleerd, denk ik. Dat ik heel zelfs, misschien juist in tijden dat het hele leven, de hele wereld op zijn kop staat, dan de controle wil. Ja.
En moet je dan de controle willen? Of denk je achteraf, heb je daar iets over geleerd eigenlijk?
Die lijstjes en zo kan ik wel inderdaad echt om lachen. En omdat hele geforceerde 10 minuten mediteren en dan huilen, heb ik het verwerkt. Dat is natuurlijk echt onzin. Voor mij in ieder geval. Iedereen zal daar misschien weer zijn eigen stijl in hebben. Ik denk niet dat je er controle over kan hebben. Ook. Ik denk, ja, het komt. Het verdriet komt. Iemand zegt misschien iets wat je weer triggert. En dat is dan zo. Of je komt iemand tegen. Dus hoe ik er uiteindelijk, na 3 jaar...
Want hoe zag je, want die fase, die 5 fasen, die waren er niet voor jou. Wat was er dan wel?
Nou, dat eerste, het eerste half jaar, denk ik, is vooral, dat was voor mij echt een soort van die shock, uit de shock komen. Dat je dus heel langzaam begint te beseffen van, oh, hij is niet in het buitenland of zo. Hij komt niet zo de kamer in. Dus iemand zo plotseling uit je leven verdwijnt. Dat is heel raar, maar ergens kunnen je hersenen dat niet omvatten, denk ik. Want je hebt toch nog het idee van, oh, misschien komt hij zo binnen. Of krijg je een appje van hem. Of belt hij me straks. Dus dat is een soort van gewenning, misschien haast. Het eerste half jaar, misschien wel langer nog. En daarna heeft het bij mij eigenlijk... Ja, ik moest ook heel erg gaan bedenken van, oké, mijn leven loopt dus niet zo. Ja, wie ben ik dan eigenlijk zonder Noah, zonder liefde, zonder dat iemand zo van mij houdt? En wat wil ik nou echt in het leven? Want Noah legt dus lat voor zichzelf altijd.
Is het nog steeds de periode van rouw die je nu omschrijft?
Dat was er nog wel steeds. Zeker. Maar ik denk dat het toen heel soort van existentialistisch werd. Van hoe... Van ja, mijn leven ligt zo ten gronde. Hoe kan ik het weer opbouwen op een soort van de fijnst mogelijke manier? Ik denk dat dat het vooral was.
Dus... Want dat was wat je dacht. Dat was wat je wilde. Je leven lag helemaal op zijn gat. En je wilde er eigenlijk zo snel mogelijk weer naar het punt waar je was toen je Noah nog had.
Ja, precies dat eigenlijk inderdaad.
Hoe heeft het je veranderd?
Nee, je zou het niet zeggen, maar ik denk dat ik er dus juist iets losser van ben geworden. Ik heb dus denk ik juist het idee van, oké, ik kan de controle wat meer loslaten.
Je moet hem lachen.
Ja, omdat het aan de ene kant ook niet zo is. Want ik heb nog steeds iets van, oké, ik wil een soort plan hebben voor de toekomst. Maar dat is, ik weet niet of dat zo...
Maar wat kan je loslaten nu, wat je vroeger niet kon loslaten? Of misschien in het begin toen het net gebeurd was nog niet?
Nou, dat is het misschien wel. Ik heb inderdaad wel zoiets van... het leven kan gewoon lopen zoals het loopt. En dat kan heel verschrikkelijk zijn. Weet je, het kan over een minuut gebeld worden dat er iets verschrikkelijks is gebeurd. Maar het kan ook over een minuut gebeld worden dat er iets heel leuks is gebeurd. Dus dat is op een leuke manier dat ik aan de ene kant heel erg de schoonheid inzie van toevalstreffers of een zijpaadje nemen. Ik heb ook... ik hou heel erg van Rome ook. Ik heb daar een tijdje een taalkursus gedaan voordat Noah overleed. En het was echt een van de leukste periodes uit mijn leven. En toen kwam ik terug en toen ging Noah dood. Dus dat was een hele scherpe overgang, sowieso. Nadat Noah overleed, in januari, toen had ik zoiets van, oké, ik ga terug naar Rome en maar hopelijk weer iets beter voelen. En toen kwam ik iemand tegen die op straat zong, was een straatzangeres. En ik vond dat heel leuk, was heel geïnspireerd door haar, maar ik durfde het helemaal niet. Ik heb super erg podiumangst. Ik ben helemaal niet de persoon om op te gaan treden ergens. Maar zij zei van, nee, een beetje geprobeerd gewoon. Dus ik had toen één nummer gezongen. En dacht van, oké, dit is eigenlijk wel iets wat ik heel eng vind, maar wat ik eigenlijk gewoon moet gaan proberen, want ik vind het zo leuk. En het maakt me zo blij. Dus toen ben ik een paar maanden later naar Spanje gegaan. En... met het idee om, ik ga naar Zuid-Spanje en reis daar rond met mijn gitaar om daar muziek te gaan maken. Dus ik ben naar Madrid gegaan, heb daar op de markt een gitaar gekocht en een versterker en een microfoon. En toen ben ik door Zuid-Spanje gaan reizen op straat, op straat zingen. Dus dat is iets wat ik ook echt, voordat ik niet eens aan had gedacht. Maar het was ook een van de meest bijzondere tijden uit mijn leven.
Hoe was dat?
Heel leuk. Ja, het was heel, heel bijzonder. Soms keek ik ook naar mezelf. Ik dacht van, wat ben ik aan het doen eigenlijk? En ik vond het heel eng. Het was echt vooral ook een soort van uit mijn comfortzone. En die eerste twee nummers vond ik dat heel spannend. En dan daarna ging het eigenlijk wel prima, geloof ik. Ik deed het ook niet elke dag voor 8 uur lang of zo. Dat is gewoon een uurtje. En alleen als ik er zelf zin in had, als ik er geen zin in had, dacht ik, dan gewoon niet. Het was een heel vrije tijd. Een heel avontuurlijke tijd. Ik leerde een heel andere kant van mezelf ook kennen.
Namelijk, welke kant?
Ja, een heel avontuurlijke, heel onbezorgde kant. Dat was denk ik vooral. Dat is ook iets negatiefs wat nou erg veranderd is. Die onbezorgdheid ben ik heel erg kwijtgeraakt. Het uit zich ook in dat ik bij mijn ouders bijvoorbeeld best wel bang kan zijn van... die kunnen natuurlijk ook op elk moment overlijden of daar kan ook... ik ben wel een stuk bewuster van het instabiele van het leven. Want als je 21 bent, ben je heel onbezorgd. Je denkt een beetje aan feestjes. En ook wel natuurlijk grote levenskeuzes, maar met een heel andere blik dan ik, denk ik, nadat Noah overleed.
Is dat ook wat je eenzaam maakt? Dat je gewoon op je generatiegenoten eigenlijk een voorsprong hebt, omdat je dingen hebt meegemaakt die je eigenlijk pas over 50 jaar mee hoort te maken?
Ja, ontzettend. Ja. En mensen hebben denk ik ook op die leeftijd nog niet zo'n besef van wat rouw is. Of natuurlijk zijn er ook mensen die dat echt wel hebben meegemaakt. Maar goed, de gemiddelde 21-jarige denk ik niet. Ik heb wel iets van die onbezorgdheid teruggevonden. Het is niet alsof ik nu ook nog verschrikkelijk is of zo. Ik heb wel weer een leuk leven. Zeker, ik ben er weer gelukkig. Het is natuurlijk wel, wat er is gebeurd wordt nooit minder erg. Dat is het feit aan zich en het verlies. En ik kan Noah nog wel heel erg missen.
Op welke momenten?
Ja, ik denk als ik me dus me eenzaam voel of als er iets...
Wanneer was dat voor het laatst?
Goeie vraag. Misschien dat een paar dagen geleden was. Toen was er iets niet helemaal gelukt. Of ik was er even op een punt en ik dacht van oké, wat wil ik nou eigenlijk in mijn leven doen? En ik had daar een beetje teleurstelling in te verwerken. En Noah was gewoon... die kon me dan altijd weer het gevoel geven alsof ik alles kon. En alsof, alsof alles ook wel goed kwam. En we konden vooral ook gewoon heel erg lachen. Dus het was ook een bepaalde luchtigheid die hij me bracht. En ook soms zie ik de liefde nu weer ervaren. Denk van, maar het is toch niet zoals met Noah. En misschien dat is natuurlijk het lastige. Want je maakt bedoeld of onbedoeld denk ik wel een beetje een heilige van iemand. Terwijl Noah had natuurlijk ook echt wel zijn slechte kanten. En hij heeft me ook wel gekwetst. Ik hem ook. Maar toch is dat wel weer de liefde die ik wil ervaren op die manier. In die intensiteit.
Kan je weer verliefd worden? Ben je verliefd geworden weer?
Ja, ik ben wel weer verliefd geworden. Is ook weer voorbij gegaan. En ik denk dat het wel anders was. Het was anders dan met Noah was. En ik denk dat het... het heeft natuurlijk ook te maken met dat Noah mijn eerste liefde was. En dat dat op een bepaalde manier sowieso intenser is. Maar ik denk dat Noah nog wel te veel in mijn hoofd zat op een manier... denk ik dat het te veel vergeleek, denk ik nog.
Wordt dat minder of blijft dat?
Ik merk eigenlijk dat het nu weer een beetje terugkomt. Nu ik zo'n tijdje geen relatie meer heb. Of een half jaar, geloof ik. Als ik misschien een beetje die genegenheid voel. Of überhaupt gewoon het hebben van een vriend. Dat ik dan wel denk van, ik had het gewoon met Noah. En natuurlijk weet je niet of samen oud waren geworden. Maar in die tijd als een relatie had, dacht ik wel van, dit is... Ja, het kan zomaar zijn dat we gaan trouwen. Of dat we zouden gaan samenwonen. We waren nog zo jong. Dus daar kan ik wel eens nog steeds wel boos om worden. Van, weet je, ik had het gewoon. En het is me afgenomen. Ja, het is. Ik heb het nu niet meer. Het is. Met mijn leven had het wel anders kunnen zijn met hem. En hij heeft ervoor gekozen om dat niet voor te zetten. Maar goed, dat is natuurlijk niet alleen maar om mij. Helemaal niet om mij. Maar dat is dan een beetje een egoïstische gedachte die me dan soms bekruipt. Ja, van,
waarom egoïstisch?
Nou, omdat het natuurlijk niet. Je gaat. Ja. Ik kan me ergens wel voorstellen dat je, als je zo ongelukkig bent, dat je dan, hoe leuk je relatie ook is, je kan niet voor iemand anders leven.
Maar heb je jezelf ooit iets verweten?
Ja, dat is dat ik het niet heb gezien, dat ik het niet heb gemerkt. Maar je denkt toch van, dit is de persoon die ik door en door ken en die zich veilig voelt om alles te vertellen. En ik denk wel dat, misschien toch als ik beter had geluisterd of... Hij heeft, voordat ik hem leerde kennen, had hij wel echt een depressie die een paar maanden duurde. Toen was hij met studie gestopt. Dat lukte toen niet. En dat wisten zijn ouders ook. Iedereen wist dat. Toen was hij ook gewoon heel anders dan hij was dan toen we hem kenden. Dus er is nooit... ik heb ze inderdaad niet gezien. Maar ik denk dus ook omdat hij het verborgen wilde houden... Maar goed, het is natuurlijk ook heel moeilijk om iemand te vertellen, denk ik, dat je het leven niet ziet zitten.
Ja, dat is ook zo, natuurlijk. Maar ik wil nog van je weten, hoe ga jij verder nu in je leven?
Ik wil wel echt aan het werkende leven beginnen binnenkort. Maar ik wil vooral nog echt de wereld zien en hopelijk ook iemand vinden die dat met mij wil doen. Maar voor nu mezelf nog meer ontwikkelen, denk ik. Om het leven weer opnieuw weer helemaal met beide handen aan te pakken, denk ik. Ja.
En dat is niet eng?
Nee, eigenlijk niet. Ja, op het gebied van de liefde denk ik wel. Ik denk dat dat wel een groot litteken heeft geslagen. Ja, dat maar goed, liefde is eng. Dat is wel zo. Dat is, je stelt je kwetsbaar op. Ja, je kan... Je vriend kan besluiten niet meer te gaan leven. Ja, dat kan. Maar ik weet dat ik dit nu in mijn eentje... natuurlijk met een heel support system... maar wel in mijn eentje zoiets kan dragen. Zoiets kan verwerken. Dus dan is eigenlijk niet zo heel veel meer eng, denk ik.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Research wordt gedaan door Sien Bonen en Mona de Brouwer. Eindredactie is van Corinne van Duin en Emilie van Kinschot. En de begin- en eindtune is van Juriaan de Groot. Dankjewel voor het luisteren.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.